Welkom bij alweer de vijfde podcast van Hart voor Meiden. Leuk dat je luistert. Ik ga vandaag in gesprek met een voor mij een bijzonder iemand. En dat is Juliette. Welkom Juliette.
Ja, hi.
En ik heb Juliette gevraagd om vandaag met mij een podcast op te nemen. Omdat wij vanaf het allereerste begin is hij betrokken geweest bij het event Onvermijdelijk. Wat binnenkort gaat plaatsvinden. En ik vind het leuk om Juliette wat meer aan het woord te laten. Om ook iets te leren over waar zij haar passie vandaan heeft. En wat zij überhaupt heeft met de mentale gezondheid van jongeren. Nou, als eerst Juliette, welkom zei ik al. Maar ik vind het leuk als jij even jezelf kan voorstellen. Iets over jezelf kan vertellen.
Ja, helemaal goed. Ja, nou, leuk dat ik hier mag zijn. En ik ben dus inderdaad Juliette en ik ben 24 jaar. Dus iets ouder dan de meiden van het team. En ik doe de studie sportkunde. Ik heb ook wel heel veel gesport en gewoon liefde voor sport. En ik zou willen dat iedereen zoveel plezier uit sport haalt als dat ik doe. Maar daarnaast heb ik eigenlijk nog een beetje een andere passie. En dat is toch echt meer films maken, films kijken vind ik heel leuk. En eigenlijk verhalen vertellen met beeld en geluid. Mm-hmm. Mijn studie zegt niet per se wie ik ben. Of wat ik het allerleukst vind om te doen. Mm-hmm. Maar dat is het een beetje. En ik woon nu in Deventer weer opgegroeid. Dus lekker in mijn thuisstadje.
Ja. Mooi. We hebben elkaar leren kennen alweer een heel aantal jaar geleden. Jouw moeder is een vriendin van mij. En ik zocht oppas, weet je dat nog? En jij hebt een tijdje opgepast op onze kinderen. En eigenlijk hebben we sindsdien altijd contact gehouden. En ik wist, kijk, die liefde voor film en beeld heb je natuurlijk wel een beetje van je ouders. Ja. Want die hebben daar ook een echt bedrijf in. En ik wist dat dat ook een passie van je was. En op het moment dat ik vorig jaar dacht, ik ga mijn verlangen volgen. Ik ga en toen was het nog een soort van voorstelling. Ook wellicht zou het ook een documentaire kunnen worden. Ik wist het toen nog niet, maar ik wist wel dat ik iets wilde gaan doen voor de mentale gezondheid van meisjes. En toen dacht ik moet daar iemand bij hebben die en dicht bij de doelgroep ligt. Mm-hmm. En die echt ook een toevoeging en een meerwaarde kan zijn op het hele project. En waar ik het gewoon zelf heel goed mee kan vinden. En ik dacht aan jou. ik zat even terug te bladeren in mijn eigen agenda. En ik zag dat wij vorig jaar 1 december zijn gaan lunchen samen. En ik vertelde over mijn passie en over mijn verlangen. Wat dacht je toen? Weet je dat nog?
Ja, ik vond het sowieso heel cool dat je dat zo voor jezelf helder had van dit zou ik echt wel willen. En we keken elkaar aan van dit is echt heel groot. Gaat dat ooit lukken? Maar mm-hmm. we hadden allebei zoiets van dit is zo vet. En allebei wel gevoel voor het creatieve. En het thema was mooi met mentale gezondheid. En ik dacht alleen maar van eigenlijk waarom gaan we niet gewoon proberen? Mm-hmm. Dus ik was wel enthousiast om te kijken van oké, wat het ook gaat worden, laten we gewoon kijken waar we heen kunnen samen.
Ja. Ja. En weet jij nog op welk moment jij echt aanging? Wat was het waarvan je dacht van ik wil inhaken? Want het was niet zo dat je dacht, ik heb een jaar lang niks te doen. Ik heb heel veel tijd over. Want je hebt een ongelooflijk drukke agenda. Maar toch was er iets waarop jij zei, ik wil hier aan meewerken. Weet je dat nog, wat dat was?
Ja, dat is vooral dat ik zelf ook wel gestruggeld heb met een aantal dingen. En ook wel eens dacht van, eigenlijk vooral toen jij dit zei van, laten we die meiden soort van preventief helpen en in een creatieve vorm. Toen ging ik eigenlijk aan op dat preventief helpen en dat het meer bespreekbaar wordt. Want dat is ook wat ik een beetje nodig had. Dat het iets normaler werd, zo dat meer mensen er open voor uitkwamen. En dan in een creatieve vorm, dan een soort 1 en 1 is 2. Mm-hmm. Dus dat was het eigenlijk vooral,
Mm-hmm.
Ja.
Nou ben jij al een tijdje van de middelbare school af.
Ja.
Het project nu, het event Onvermijdelijk, is voor mij op de middelbare school. Jij bent net even een paar jaar ouder, dus je kunt wellicht wel goed terugkijken. Als jij nou terugdenkt aan jouw eigen middelbare schoolperiode, wat zijn dan de lastige dingen voor jou geweest?
Ja, wat ik... gek genoeg weet ik niet zo heel veel meer van de onderbouw, maar wel echt van de bovenbouw. En wat ik echt heel erg heb gemerkt, is dat ik me altijd een beetje soort buitenbeentje voelde. Doordat ik heel erg mezelf dicht bij mezelf wilde blijven. Maar daardoor niet altijd binnen de standaard groepen paste.
Mm-hmm.
En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Maar dat was wel elke dag een soort gevecht voeren. Of een strijd met mezelf van... Oké, je wil dicht bij jezelf blijven en jezelf blijven. Maar dan betekent ook dat je misschien op school dan even niet zoveel vriendinnen hebt. Dus bij wie sta je dan in de pauze? Dat soort dingen. Maar ik had buiten mijn school om, deed ik atletiek. En daar had ik een vriendengroep wat voor mij genoeg was. En daar voelde ik me echt vrij en mezelf. Dus ik had hen ook naast mij om daar lekker mezelf te kunnen zijn. Maar ik weet wel dat op de middelbare school dat ik altijd een beetje dacht... Ja, ik doe altijd net wat ik zelf wil. En dat wordt niet gezien door mijn klasgenoot of mijn mede... Zij zagen niet van, oh, wat mooi of zo. Terwijl een docent wel een keer tegen mij heeft gezegd van... Ja, ik vind, je bent altijd zo echt jezelf en zo'n sterk persoon.
Mm-hmm.
En ik dacht echt van, zij zag dat, zeg maar. En dat... Dat was echt wat ik, denk ik, toen ook een beetje nodig had. Dat iemand dat zag. En mm-hmm. ik had wel genoeg vriendinnen. Maar wel... Ik heb me nooit helemaal gehad dat ik dacht... Oh, dit is echt mijn vriendengroep die voor altijd bij me blijft of zo. Mm-hmm. En als ik er nu op terugkijk, denk ik... Ja, dat was ook helemaal niet... Dat hoeft ook helemaal niet. Mm-hmm. Weet je, als je een paar mensen hebt waar je goed mee klikt. En had ik zeker mm-hmm. hoor. En daar maakte ik schoolopdrachten mee. En daar had ik superveel lol. Maar ja, na de middelbare school heb ik pas echt mensen gevonden die dicht bij me pasten.
Ja.
Maar op de middelbare school is het natuurlijk ook een kleine niche of zo. Dus het is een soort, één stad, één school. Daar moet je een beetje mee doen.
Maar eigenlijk had je er ook, zeg maar, de keuze kunnen maken. Het jezelf misschien makkelijker kunnen maken door te denken... Nou, ik wil er wel bij horen. Ik ga me toch een beetje bij die groep in die groep mengen. Dat is in ieder geval wat ik heel veel hoor ook hier in de praktijk. Hè? En ik denk dat heel veel meisjes wel die keuze maken. Want ik wil erbij horen. Mm-hmm. Ook al voelt het niet helemaal goed. Maar ik wilde toch wel die keuze maken. Maar jij hebt jezelf dus ook wel moeilijk gemaakt in die zin. Maar was het dan zo'n sterk gevoel van... Ik wil echt dicht bij mezelf blijven? Want dat is best wel knap al op die leeftijd.
Ja, nou, ik heb het toen niet zo gerealiseerd dat gevoel was. Maar... Ik heb het wel geprobeerd hoor, dat soort van erbij horen. Want ik ging ook wel mee toen we 16 waren naar feestjes of stappen. Maar echt, ik vond het een uurtje leuk. En daarna dacht ik echt, wat doe ik hier? En toen ging ik mezelf afvragen van, ja, maar waarom doe ik dat dan? En ik maakte mezelf wel moeilijk. Maar tegelijkertijd had ik dus die vriendengroep bij de atletiek.
Ja.
Toen ik 16 was, had ik vrienden daar die 20 waren. Dus die... keken zo anders er tegenaan. En die hadden zoiets van, ja, maar zeg maar gewoon wat je denkt. En doe maar gewoon zoals jezelf, want dan word je het meest geaccepteerd. Of dan ben je bij ons het meest... zit je gewoon het beste in de groep. En dus ik had heel erg... Ik zag ook heel erg die andere kant van ook hoe het ook kon zijn. Dus dat heeft mij wel doorheen getrokken. Ja. En als ik nu ook terugkijk... En ik heb bij mijn profielwerk zo mijn eigen keuze gemaakt... door een korte film te maken. Ja, niemand deed dat, maar ik wel. En als ik nu kijk waar ik nu sta, denk ik, ja... Ik ben zo blij dat ik dat heb gedaan. Want dat, nou ja.
Het heeft je dus uiteindelijk heel veel, heel ver gebracht.
Ja.
Want als je nu terugkijkt, hè, want je bent 24. Dus als je terugkijkt, wat heeft het met name opgeleverd? Door de keuze te maken. Ik blijf gewoon dicht bij mezelf en doe eigenlijk gewoon wat ik wil.
Ja, dat je de dingen die je doet en eigenlijk ook de mensen die je steeds meer om je heen gaan verzamelen, zijn de mensen die echt bij je passen. Als je echt gewoon... helemaal jezelf bent. Het kan zijn dat er momenten is dat je even bijna niemand om je heen hebt. Dat heb ik echt nog steeds wel eens. Dat vrienden toch weer weggaan, dat dan toch niet past. Dat voelt heel alleen, maar het is echt zoveel waardevol om vrienden om je heen te hebben die echt bij jou passen. En jou echt zien en met jou willen zijn.
Mm-hmm.
Dan heel veel mensen die waar je eigenlijk geen diepere connectie mee hebt. En,
nee.
Dus dat heeft het me denk ik opgeleverd. En dan zul je zien dat niet alleen in vrienden is, maar ook in je werk. Dat je gaat de juiste mensen om je heen krijgen.
Ja.
En dat is even iets waar je inderdaad doorheen moet. En,
en
ik denk wat mij ook hielp op school. Ik had gewoon dingen die ik leuk vond om te doen. Ik vond sporten dus heel leuk. En ik creatief bezig zijn vond ik heel leuk. En nou ja, als ik in de gymzaal stond, dan maakte het me echt niet uit met wie ik in een team zat of zo. Omdat ik het in de basis al leuk vond. En ik denk dat dat heel erg helpt. Als je iets in de basis al leuk vindt, dan maakt het niet zo heel veel meer uit wat er omheen gebeurt of wat mensen daarvan vinden.
Ja.
En als dat wel zo is, dan vind je het dan wel echt heel leuk, weet je wel. Of doe je het dan vooral omdat het dan erbij, dat je er dan bij hoort.
Ja.
Want dat stappen ben ik op een gegeven moment ook mee gestopt. Of in ieder geval met die groep. Omdat ik dacht, ja,
ik wil dit niet.
Ik wil dit helemaal niet. Nee. Vind het helemaal niet leuk.
Nee.
Ja.
Hey, we hebben heel veel met elkaar gesproken. En wat jij toen ook vertelde, zeg maar helemaal aan het begin van dit hele event, van de hele opzet, is dat jij ooit een keer had bedacht om ook een soort van buddyproject voor de middelbare school in Deventer te maken. Dus eigenlijk was je er ook toen al mee bezig.
Ja,
want hoe zag je dat voor je? Want eigenlijk dacht je van, oh ja, dat hele preventiestuk hè, op dit gebied zat ook al in jouw hoofd al veel eerder. Want hoe moest dat eruit zien volgens jou?
Ja, nou dat idee was eigenlijk door twee dingen ontstaan. Enerzijds is dus dat ik op die leeftijd, toen ik op de middelbare school zat, vrienden had van 20, dus die net voorbij waren. En dat ik daar super veel steun uit haalde. En anderzijds op mijn opleiding heb ik in het coachbureau gezeten. Dat was een groep studenten die er voor de andere studenten was. Rondom mentaal welzijn. En je kon gewoon bij hen aankloppen met van alles. En ik vond dat zo goed. En ik heb dat zelf in mijn eerste jaar er gebruik van gemaakt. Dat ik met een derdejaars ging kletsen van, ik ben net nieuw in Nijmegen. En eigenlijk heb ik geen idee waar ik heen moet. En ik heb nog geen vrienden. Nou, en zij heeft gewoon gezegd van, ja, maar dat had ik ook. En ze ging ervaringen delen. En toen dacht ik, hey, ik vond het zo fijn om te horen dat zij dat ook had meegemaakt. En dat het niet altijd zo zou blijven. Ja. Want zij is ook, in haar derde jaar was ook veel verder dan waar ze toen was.
En leren dat het een fase is.
Precies.
Maar op dat moment weet je dat niet.
Precies. Nee. En iemand die ook tegen je zegt, hey, wat goed dat je, ondanks dat je het spannend vond, dat je toch naar die vereniging bent gegaan om gewoon maar te kijken. Ook al ken je niemand.
Ja.
Dat je toch die stap hebt gezet.
Ja.
En toen dacht ik, dit is iets wat ik op de middelbare school ook had gewild. En nou ja, zo'n concept als wat we toen op onze opleiding hadden, waarom kan dat ook niet op middelbare scholen?
Ja. Ja.
Zo ben ik met dat idee gekomen. Toen dacht ik, ja, studenten daar gewoon neerzetten op die school. En dan kunnen die leerlingen gewoon vragen stellen. Mm-hmm. En het moet heel eerlijk en open en echt zijn. Het hoeft helemaal niet dat echt coachende te zijn van, ik moet jou helemaal gaan vertellen hoe dingen moeten. Helemaal niet, maar gewoon iemand die kan zeggen, hey, ik merk dit, of ik twijfel hierover, of ik ben hier onzeker over. En dan kan die student zeggen uit eigen ervaring, oh, maar ik heb dit en zus en zo. En dan kunnen we elkaar helpen. Want toen ik 16 was, was iedereen om me heen had al voor het eerst gezoomd. En dan zei ook zelfs een vriendin tegen mij van, ja, maar jij hebt toch nog nooit gezoomd? En ik dacht echt, wow, nee,
nu
inderdaad.
De enige,
ik voelde me super klein. Ik dacht, shit, moet dat dan? Ja. En nou ja, dus daar werd ik heel onzeker van. En toen heb ik met die vriend van mij gepraat die 20 was.
Ja.
En die merkte dat ten eerste dat ik helemaal om dat onderwerp heen aan het draaien was. Toen zei hij, zeg gewoon wat je denkt. En toen heb ik dat gezegd.
Ja.
En toen zei hij van, maar er is geen haast. En je moet het ook doen als het goed voelt voor jou. Weet je wel, want is er iemand die, hij zei ook een beetje voor de grap van, ja, ik kan zo iemand voor je regelen die dat wel wil doen. Of zo. Ik dacht, wat is dit nou weer verachtelijk? Maar en toen zei hij, maar kijk, het gaat erom dat jij het doet, omdat het goed voelt en omdat je dat wil. En dat zij zo op die manier tegen jou zegt, dan is dat waarschijnlijk meer vanuit haar. En dat hoeft niet vanuit, je moet er niet te veel onzekerheid bij jezelf. Maar ik had het gewoon zo nodig dat hij tegen me zei van, weet je, dat komt allemaal wel. En ook met alcohol drinken, ja.
Maar eigenlijk heb je het over laagdrempelige hulp. Hè?
Dus,
en dat is ook een beetje wat we met het event willen neerzetten. En ook wat we willen benoemen.
Ja.
Dat, kijk, op het moment dat je niet lekker in je vel zit of twijfels of zorgen hebt, hoeven we niet meteen naar een therapeut of naar een GGZ als dat niet echt nodig is. Maar er zijn heel veel manieren om toch die hulp wel te krijgen. Dit vind ik wel een hele mooie vorm. Het is niet op dat moment niet van de grond gekomen, maar die wil niet zeggen dat het nooit gebeurt. Want ik geloof heel erg in een buddy idee. Hè? Dus dat je aan iemand kan aanhaken. En dan ook nog het liefst iemand die ook gewoon de doelgroep is.
Ja.
Net even een paar jaar verder is.
Ja.
Daar hebben jongeren veel aan. Dus dat is ook nog iets wat op mijn wensenlijstje staat bij de Stichting Hart voor Meiden. Maar in ieder geval sloten de ideeën, ja, wat ik had en wat jij had, heel erg op elkaar aan. En dat is dat was heel mooi, want we zijn ontzettend veel gaan brainstormen. Eigenlijk hadden we de uren bij moeten houden, want we hebben echt heel, heel, heel veel uren samen gezeten. Ja. Ja. En steeds kwam er weer een stukje bij. En nou, waarom ik jou heb gevraagd, natuurlijk is omdat jij een ontzettende passie hebt voor dingen in beeld te brengen. Mm-hmm. Neerzetten van mooie beelden, geluid eronder. Nou, uiteindelijk zijn wij, dat is ook echt jouw project geweest in het hele event. Mm-hmm. En het is echt een grote meerwaarde. Op het moment dat deze podcast opgenomen wordt, is het event nog niet geweest. Het kan zijn dat je later luistert en dan is het dat het misschien al wel voorbij is gekomen. Maar we zijn een dag naar Kootwijk gegaan en ik heb jou eigenlijk gewoon de vrije hand gegeven. We hebben het wel voorbesproken, maar je had al wel een idee wat je gewoon neer wilde zetten. Hè?
Ja.
Zeg maar aan de hand van een aantal thema's, mm-hmm, die heel erg bij deze doelgroep spelen. Hoe werkt zo'n proces in jouw hoofd? Hoe gaat dat?
Ja, ik heb heel veel films gekeken. Ik kijk nog steeds heel veel films. En ik merk dat ik daar superveel inspiratie uit haal. Mm-hmm. En elke keer denk ik weer van, oh, dit zou ik niet zo doen. Oh, dit zou ik wel zo doen. En ja, het is dus ook echt soms een soort kleine gave of zo, denk ik. En ik heb wel iets, toen ik iets jonger was, wel veel geleerd ook van mijn vader. Dan zei ik van, mm-hmm, oh, waarom doen ze dit zo? Waarom doen ze dat zo? En dan leerde ik ook een beetje de theorie erachter, zeg maar.
Ja.
Dus ja, dat heb ik wel een beetje meegekregen. Maar het is ook, ja, ik hou gewoon heel erg van dingen met gevoel overbrengen. En ja, dat vind ik ook het magische van film. Dat een regisseur die kiest van alles en die manipuleert jou tot een bepaald gevoel. En dat, ja, een kijker heeft dat niet eens door. Maar mm-hmm, als een kijker dus een bepaald gevoel bij iets krijgt, dan heeft de regisseur het goed gedaan.
Ja, ja.
En ja, dat ik, het is, ja, dat is gewoon iets wat ik echt fantastisch vind.
Ja.
En ik kan helemaal opgaan in films. Ik kan helemaal ontroerd raken. En ik, nou ja, zo denk ik er gewoon heel veel over na.
Ja.
En denk ik gewoon heel veel in beeld. Ja. En,
nou ja, en ik denk ook dat het mooi is op het moment dat je kijkt. En het gaat nu heel erg over de doelgroep jonge meiden. En ik weet ook dat er een heel aantal jonge meiden luisteren. Op een gegeven moment hebben we het ook over grenzen. Hè. Dat is denk ik een heel belangrijk thema. En jij noemde dat in het begin al van ons gesprek. Van, ga ik steeds over mijn eigen grens heen door te doen wat de ander wil? Of blijf ik bij mezelf? En ja, dus het is een belangrijk thema ook in ons event. En je had daar een idee van om dat in beeld te brengen. Mm. Thema grenzen. Kan je er iets over vertellen? Van je hebt een bepaalde keuze gemaakt om dat in beeld te brengen. Van, hoe gaat dat eruit zien?
Ja, iedereen heeft wel een bepaald gevoel bij grenzen. En je eigen grens is natuurlijk iets heel persoonlijks. Dus hoe breng je dat in beeld? Dat is wel een beetje gek eigenlijk. En dan ga ik heel erg naar, een beetje zoeken naar een soort van, wat verbeeldt dat zo'n grens of zo'n soort metafoor eigenlijk. En nu zat ik heel erg na te denken van, ja, iedereen heeft eigenlijk een andere grens. En iedereen, de ene laat heel snel dingen toe. Of die kan veel meer tot zich nemen. En de ander die heeft al heel snel zo van, ho, dit is te ver.
Mm-hmm.
Dus ik vond het ook belangrijk dat die verschillen daar heel erg zichtbaar in zijn.
Ja.
En in het beeld zie je nu, omdat we bij Kootwijk waren, op zo'n zandvlakte, hebben die meiden allemaal een cirkel om zich heen. Mm-hmm. Dat is hun eigen grens.
Ja.
Maar die cirkels verschillen heel erg. Dus de ene is heel klein en de andere is heel groot. En sommigen hebben zelfs een open stuk. Dus die laten nog eigenlijk gewoon dingen door. Eigenlijk denk ik dat iedereen dat wel heeft.
Ja. Ja.
Maar dus nu zijn het cirkels geworden en je ziet die meiden die cirkels ook tekenen. Omdat dat, iedereen vormt ook zijn eigen grens. Soms komt er iemand doorheen en dan denk je, ach, dit, nee, dit wil ik volgende keer niet zo. Dit was te ver. En dat is ook het leven. Zo gaat het de hele tijd. En het heeft tijd nodig dat je je grens trekt. En
bewaakt
dat
je ook, ja.
Bewaakt. Ja. Dus, ja, dus het is ook een proces. En daarom zie je ze ook tekenen. En zo probeer ik dus heel erg na te denken, oké, wat, ja, wat doen we eigenlijk als we grenzen stellen? En hoe ziet dat eruit? En dan in één keer komt er bij mij een soort beeld op. Ja, hoe ik daar precies op kom.
Nee,
maar kan ik niet goed vertellen. Nee, maar
het is een heel mooi beeld. En ik denk ook dat het een heel duidelijk beeld is.
Ja.
En het is ook wel grappig zonder dat we dat van elkaar eigenlijk weten. Dus op het moment dat ik heel erg één op één werk met meiden. Die allemaal deze vraag hebben van... alles komt vaak zo binnen. En ik vind het zo moeilijk om te bepalen. Om mijn eigen grens daarin te bepalen. Ik geef altijd een soort van foefje mee. Van kijk eens of je jezelf in een soort van... Ja, eigenlijk is het ook een soort van cirkel. Of een soort van onzichtbare koepel kan plaatsen. Om jezelf daarin ook wat te beschermen. En wie laat je helemaal in die koepel? Wie hou je daar net iets buiten? Dus het kan ook... Soms hebben we ook wat meer nodig om in dit geval onszelf daarin wellicht af te schermen. Maar het is in ieder geval een heel mooi beeld geworden. En we zullen daar ook nog wel misschien korte stukjes op social media van gaan delen.
Ja, het visualiseren van bepaalde gevoelens kan soms helpen om dingen te verwerken. En dat zit in het event ook, dat die meiden wel eens zeggen van als ik schrijf dan... zeg ik sorry tegen mezelf op papier en kan ik mezelf vergeven? Of kan ik hetgene wat er is gebeurd even in een groter geheel plaatsen? En dat is eigenlijk wat ik nu met beeld een beetje heb gedaan. En de ene zal het beeld misschien helemaal niet snappen en de ander wel. En dat is het ook. Het is ook een kunstvorm.
Okay.
En
dat precies. Ja.
Iedereen gaat ook op iets anders aan.
Ja,
en
zeker.
Het zal altijd... mijn stijl zijn. Dus het kan ook zijn dat de stijl niet bij jou past. Maar dat is... Ik denk dat het mooi is dat we allemaal onze eigen manier doen.
Ja, en we hebben natuurlijk ook heel erg over... Wat brengt jou in een flow? Hè? Dus waar ga jij echt van aan? Waar word je echt happy van?
Ja.
Wat denk je in het algemeen? Hè? Voor jou is dat ook heel erg deze beelden. En ook sport. Wat denk je het in de flow komen, het echt gaan voor jouw passie? Komt dat je mentale gezondheid ten goede, denk jij?
Ja, 100%.
En in wat voor zin?
Nou, ik voel me gewoon veel lekkerder en zekerder. En ik merk dat ik iets minder bezig ben met wat anderen vinden of denken.
Mm-hmm.
En heb ik wel met beelden of het maken van dit soort dingen... zit ik wel degelijk in de flow. Maar ik heb ook heel veel faalangst. Dat ik denk, gaat dit wel lukken? En kan ik dit allemaal wel? En er is wel heel veel vertrouwen in mij. Maar ik heb dit nog nooit gedaan, weet je wel.
Maar wat haalt jou dan terug? Want op het moment dat je in die faalangst zit... Want dat is denk ik wat heel veel jonge meiden herkennen. Mm. Van ja, maar ik kan dat dan wel doen. Maar dan schiet ik weer helemaal in die... kan ik het wel? En wat haalt jou dan toch weer eruit? Hoe werkt dat?
Om het toch wel te doen.
Ja. Ja, om te vertrouwen.
Ik denk wel eens na over bijvoorbeeld dingen die ik eerder dan heb gedaan. Die vergelijkbaar zijn. Dan denk ik, oh ja, wow, toen had ik eigenlijk best wel goed gedaan. Oh ja, dit ook. En ik merk steeds meer, ik faal. Ja, faal is een beetje een vervelend woord. Maar ik faal liever van iets wat ik heb gedaan. Het was niet helemaal goed genoeg. Maar weet je, dan leer je weer verder. Dan iets wat ik gewoon helemaal niet heb gedaan. Ik heb liever dat ik het gewoon een keer geprobeerd heb dan...
Mooi.
Of in ieder geval, dat probeer ik steeds tegen mezelf te zeggen van, ga het maar doen. En ik streef altijd naar een team, maar dat hoeft niet altijd. En ja, dat soms
is... Minder is ook goed.
Ja, soms is een acht eigenlijk ook goed. Ja. En we hebben het heel vaak gehad dat ik naar mijn beeld kijk en dan zeg ik, oh, dit is niet mooi. Oh nee, dit moet nog aangepast. En dat jij zei, maar ik zie dat helemaal niet.
Nee,
en dat ik dacht, oh ja, dat is het ook een beetje. Ja. Ik ben zo, dan zie ik weer hoe kritisch ik ook naar mezelf ben. En het is ook omdat ik het vakgebied beter ken. Weet je wel, mijn vader zou dan wel zeggen van, oh, misschien moet je dit nog even aanpassen. Omdat hij het vakgebied ook kent. Maar dan denk ik, ja, daarin moet ik ook sommige dingen misschien een beetje loslaten. Want dat hoeft allemaal niet.
Nee.
En, weet je, dit event doen we ook voor de eerste keer. En misschien zijn hier ook dingen waarvan we denken, jeetje, oké, gaan we dit echt doen?
Wij zeiden net nog een beetje gekscherend tegen elkaar. We hebben net een soort van doorloop gedaan met z'n tweeën. En toen zeiden we tegen elkaar, het is eigenlijk best goed, toch? Ja, we hebben dit nog nooit gedaan, maar het is eigenlijk best goed.
Ja.
En daar gaan we op vertrouwen. En het zal niet perfect zijn, maar dat is ook niet onze insteek.
Nee.
Juist niet perfect.
Ja.
Want dat is ook wat we willen uitdragen.
Ja.
Is, joh, ga gewoon lekker doen. En vooral niet streven naar continu die perfectie. En dat het allemaal, weet je, dat is wat we dus heel duidelijk willen maken. Nou, weet ik dat sommige mensen heel veel baat hebben bij toch een soort van advies. Hè? Dus jongeren vinden het fijn om ook soms een advies te krijgen. Maar ook ouders en ook wellicht scholen. Nou zou ik jou willen vragen. Heb jij gewoon even heel kort of wat tips of wat adviezen? Even naar de docenten. Hè? Even terug naar de middelbare school. Ja. Geef eens één gouden tip aan de docenten waarvan jij zegt van, oh ja, dat wil ik eigenlijk wel meegeven nu ik een paar jaar verder ben en een beetje boven kan hangen. Wat zou jouw tip of advies zijn voor docenten?
Nou, ik denk, weet je, op de middelbare school krijg je een mentor aangewezen. En in principe moet dat jouw steun en toeverlaat ook mee zijn.
Ja.
Maar je merkt ook wel dat de ene leerling gaat met die docent heel goed en de andere met die.
Mm-hmm.
En dat had ik ook. Ik had een andere docent wat ik meer als mijn mentor zag dan mijn eigen mentor. Maar mijn mentor was trouwens ook top hoor. Maar ik had ook een andere docent waar ik echt helemaal mijn ei bij kwijt kon. En zij heeft mij echt gezien. En zij heeft ook een keer gevraagd van hoe is het nou echt met je. Toen ben ik echt een keer helemaal in een huilen uitgebarsten. Zij voelde mij gewoon meer. En ik... Daarin dacht ik, wow, als docenten merken dat zij met een paar leerlingen in hun klas goed kunnen, dat misschien niet per se hun mentor leerlingen zijn, vraag daar dan eens aan hoe gaat het? Of wat vind je hiervan? Heb je een beetje je draai gevonden? Weet je, misschien ik weet dat wat meer gaat vragen van de docent, maar mentoren die worden volgens mij ook altijd wel op geweest van kijk goed naar je leerlingen en dit en dat. Maar niet alle leerlingen die zullen... Weet je, als zij niet klikken met hun mentor... en hun mentor vraagt hoe gaat het... en ze zeggen ja goed en ze lopen door.
Mm,
terwijl zij wel degelijk waarschijnlijk hun verhaal willen delen... maar gewoon niet met die persoon.
Ja.
En ik denk dat het een mooie kracht gaat zijn... als een docent kan zien van... deze leerling stapt ook wel eens naar mij toe... omdat hij het leuk vindt bij mij in les of prettig vindt. En dan als die docent dan net een keer... naar die leerling omkijkt, dan denk ik dat we samen met al die docenten heb je dan alle leerlingen uiteindelijk wel gevangen.
Het is net als wat Emma zei in de derde podcast. Kijk en luister echt.
Ja.
Dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen. Ja. Dat is een hele belangrijke. Is dat ook een tip die jij aan ouders zou geven? Is dat eenzelfde tip? Of heb je daar een ander advies over? Als het gaat over mentale gezondheid van de jongeren. Op een gegeven moment als je puber bent, dan ga je toch een beetje meer afstand nemen. En dan zijn je ouders niet meer zo continu heel belangrijk en in beeld. Maar toch hebben ze ouders heel erg nodig. Wat zou dan een gouden tip zijn voor ouders? Hoe ze om moeten gaan met de struggles van hun kind?
Ja, ik vind dat wel lastig. Want het kind moet er natuurlijk ook er wel een klein beetje voor opstaan om dingen te delen. Want een ouder kan natuurlijk niet raden waar een kind mee zit. Maar ik denk wat je in ieder geval als ouder kan doen is bereikbaar zijn.
Ja,
en dat bedoel ik niet op de telefoon, maar gewoon er zijn. En als je kind niet wil praten, maar je merkt dat er wel iets is, plan iets wat je weet wat je kind leuk vindt. Stel, in mijn geval, weet je, ik hou van films. Dan zou een van mijn ouders me zeggen, kom we gaan naar een film, weet je wel?
Ja.
Kom we gaan even gewoon quality time. En dan zul je zien dat ze denk ik vanzelf op een gegeven moment gaan praten. Maar ze moeten het gevoel hebben dat de ouder wel dichtbij is. En probeer het niet uit het kind te trekken. Want als hij het niet wil, dan gaat diegene het echt niet zeggen.
Het werkt ook niet bij pubers, hè?
Nee, precies. Maar dus bereikbaar zijn.
Echt luisteren, echt kijken, bereikbaar zijn. Dat vind ik al hele mooie tips. En die lijken eigenlijk heel eenvoudig. Maar toch merk je dat het vaak niet zo eenvoudig is.
Nee.
Welk advies of welke tip geef jij aan de meiden die luisteren... die eigenlijk ook nu een beetje struggelen met hun eigen mentale gezondheid?
Ja, ik zou vooral... sowieso blijf dicht bij jezelf. Weet je wel, alles wat jij echt leuk vindt om te doen... waar je echt energie uit haalt, blijf dat vooral doen.
Ja.
Als jij korfbal heel leuk vindt... en iedereen op school vindt korfbal echt stom... maar jij haalt er echt plezier, blijf het doen. Want je zult later zien goed zal zijn.
Mm-hmm.
En dan ga je dus ook de juiste mensen om je heen krijgen uiteindelijk. Misschien niet op de middelbare school, maar geef dat tijd. Weet je, de middelbare school is ook maar een fase. En
klopt.
Iedereen zit daar een beetje met zichzelf. Dus als mensen een beetje kattig naar jou doen, dan is dat waarschijnlijk omdat ze zelf ook met wat dingetjes zitten.
Ja.
En ik zou ook zeggen, want dat doe ik nu, misschien is dat op mijn leeftijd makkelijker, maar wij delen meer met elkaar, ook met vriendinnen van... Ja, ik had dit meegemaakt en ik vind dit wel echt heel lastig. En we zijn veel eerlijker naar elkaar. En nu in één keer zien we van... Oh, maar zij heeft ook die onzekerheid. En zij ook. En dat is wat je echt niet ziet van de buitenkant.
Nee.
Dus dat is echt iets waar je het over moet hebben. En misschien is dat op die leeftijd nog wel heel moeilijk hoor. Dus als dat te moeilijk is, vooral niet forceren of zo.
Ja, maar het is wel heel belangrijk. Weet je, want dat is ook waar we natuurlijk heel uitgebreid 9 oktober het eerste event over gaan hebben. Is, ben je bewust dat er zo ongelooflijk veel leeftijdsgenoten dezelfde angsten en onzekerheden hebben als jij? Ik denk dat eigenlijk maar een heel klein aantal meiden dat misschien echt weten. Maar het grootste gedeelte heeft geen idee.
Yeah.
En dat is echt wel goed om te weten. Dus nogmaals, belangrijk is vanuit de omgeving echt luisteren. Echt kijken naar het kind. Bereikbaar zijn. En voor de meiden, blijf gewoon echt vooral doen waar je zelf blij van wordt. Want uiteindelijk gaat je dat heel ver brengen.
Ja, zeker. Ja. En ook voor de meiden van, vind ook een fijn thuisplekje soort van voor jezelf. Want je klas is gewoon is een gegeven. En dat kan je mee treffen of niet.
Ja.
En een fijne zanggroep, theatergroep, voetbalvereniging, tennisvereniging. Die kan je zelf vinden.
Precies.
En als je daar wel je ei in kwijt kan, vooral doen. Echt vooral doen.
Mooi.
Het hoeft niet alleen maar op school.
Nee. Top. Ja. Nou, Juliette.
Ja.
We zijn alweer een half uur verder. Ik denk dat we best wel heel veel hebben besproken. Wat voor nu belangrijk is als je luistert. Maar ook naar het event toe. Ja. Het is bijna 9 oktober. We hebben samen echt heel hard gewerkt. En we zijn ook heel trots op wat we neer hebben gezet.
Zeker.
Hoe spannend is het? Straks.
Ja. Ik zei het al, ik heb faalangst en dan, zometeen gaan mijn beelden daar. Zometeen gaan mijn beelden daar te zien zijn. En denk ik, jeetje, wat gaat iedereen ervan vinden? Maar weet je, dat.
Dat mag ook.
Zeker.
Het wordt heel spannend, natuurlijk, want het is iets wat we gewoon hebben bedacht en komt het over. Maar het is zo met hart en ziel hebben we eraan gewerkt. Met zoveel passie en zoveel verlangen van ons allebei. Dat we er heel erg naar uitkijken. Nou, ik kijk er super naar uit en ik vond het heel tof om met jou nu zo in gesprek te gaan. Om dit op te nemen. En ik wil je bedanken voor het gesprek. En ook voor het afgelopen jaar wat we samen hebben doorgemaakt.
Ja,
dank je wel daarvoor. Ja. En ik wil alle luisteraars heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Van Hart voor Meiden. En ik hoop heel erg dat jullie de volgende podcast er weer bij zijn. Ik wens iedereen een hele mooie dag.
Mooie dag.